Podcast 27, alweer jaargang 2. Een bomvolle podcast waarin we bellen met Duinwijk-coaches Jacco Arens en Stan Put, maar ook met de coach van Hekkensluiter Amor. We praten na over de Swedish en IJsland International, maar ook het veelwarme Indonesian Masters 2023 komt aan bod. En eindelijk is het zover. We hebben de 100% singelaarster van de Nederlandse Eredivisie, Lieke Maas, aan de lijn. Ja, Russel, het is even anders hè, zonder Michiel erbij gelijk.
Jeetje, wat heerlijk rustig. Maar nu kunnen we gewoon vrij uitpraten wat we echt van Michiel vinden.
Ja, nou, laten we maar beginnen gewoon gelijk. Nee, hij sluit straks gewoon aan. Dus over een half uurtje, dan is hij onze man. Maar hij kon niet vanaf het begin af aan aansluiten.
Hij is de enige met echt werk, met een echte job.
Ik weet niet of het een job is. Hij zal vast wel iets aan het gokken zijn. Of weet ik wel, dat is echt een hobby van hem. Maar hoe was jouw weekend?
Mijn weekend was goed. Eigenlijk, ik wist niet meer hoe het voelde om een partij te winnen, maar daar was hij dan, de gemengd dubbel. We hebben onszelf herpakt. We hebben 5-3 weliswaar verloren van Almere.
Dat is geen schande.
Vedo Almere. Uit bij Almere. Ja. Maar het was een leuke wedstrijd.
Ja, lachen.
Eigenlijk veel wedstrijden waren best close. En waar we eigenlijk alles lieten vallen 2 weken terug. Wisten we onszelf toch wel te herpakken. En dat voelde toch wel goed om op deze manier het seizoen af te sluiten voor ons.
Ja, jij bent klaar. Dit was het voor dit seizoen, toch?
Ik ben klaar, dit was het. Het NK en dan is het seizoen officieel voorbij. Hè? Dan gaan de toernooien beginnen.
Ja, mooi man. Er is van de week wel veel gebeurd nog aan buitenlandse toernooien.
Er is ontzettend veel gebadminton. Het is eigenlijk te veel om bij te houden.
Ja, het zorgt echt voor wel problemen hier en daar. Zelfs tijdens de eredivisiewedstrijden van spelers die nog moesten overkomen vanuit Jakarta en weet ik veel wat. Maar één ding wat er ook was, dat was namelijk de Swedish U17. Afgelopen weekend was in Uppsala, Zweden, een internationaal U17 toernooi. Helaas geen Nederlandse winnaars, maar wel voldoende inzendingen. Aan dit toernooi deden maar liefst 11 Nederlandse U17 spelers mee. Sterre Bang, Liam Birahi, Mandy Duindam, Dion Heidra, Quinn Jens, Gina Monopoly, Martin Pau, Mare van Dam, Esmeralda van Drunen, Luc Vingerhoed en Anissa Wongso-Dimejo.
Die heb je ingestudeerd, toch?
Ja, ik heb wel 3 keer moeten inspreken, maar welke naam sprak daar nou het meeste uit voor jou?
Nou, ik ken Gino wel. Gino Monopoly, daar heb ik, en Mireille trouwens ook, daar heb ik mee getraind in Eindhoven.
Oké.
Ik heb het toernooi eigenlijk niet gevolgd. Uppsala is wel bekend, Zweden, want daar heb ik zelf ook de Europese jeugdkampioenschappen heel, heel, heel lang geleden gespeeld. En daar werd, weet ik nog, dat Marin daar voor het eerst Europese jeugdkampioen werd.
U17?
Dat was wel heel bijzonder. Onder 19. Haar ouders zaten volgens mij op de tribune. En dat was tranen. En dat was eigenlijk haar eerste echte Europese medaille in de jeugd.
Lach man.
En volgens mij met dezelfde coach, maar dat weet ik niet zeker. En er was toen, en nu gaan we een beetje terug in de tijd, maar toen was er ook succes voor Nederland. Want Josephine Wentold en Tamar Peters, en die ken je nu natuurlijk,
ja,
Michael.
Ja, die ken ik.
Die wonnen daar zilver in de damesdubbel.
Wauw. Ja. Nou ja, daar ging nu ook een hele delegatie naartoe. 11
dus
kinderen.
Dat was mijn... dat was Finland trouwens. Dat was niet Zweden.
Goed verhaal, Rus.
Nou ja, goed. Wat wij, want het is Scandinavië.
Ja, nou ja, het was koud.
Het was heel koud en er lag een hele hoop sneeuw. Dan associeer je dat met Zweden natuurlijk. Maar er ging een hele grote delegatie. Ik heb het niet gevolgd. Ik zag wel de winnaars. En wat mij wel opvalt bij dit soort toernooien is dat de winnaars uit landen komen die vroeger of in mijn tijd eigenlijk nooit echt vertegenwoordigd waren. Ik zie Oekraïne, Schotland. Dat waren bij mij landen die in mijn lichting er echt nooit toe deden.
Ja, nou tegenwoordig wel hoor. Tegenwoordig zie je steeds meer kinderen uit die landen. Zie je gewoon winnen. Het is gewoon hartstikke goed.
Dat is wel goed voor het Europese badminton natuurlijk. Hè? Vroeger was het echt alleen maar Denemarken, Duitsland, Engeland. Nu zie je ook echt een hele sterke lichting Frankrijk. Ook Europees jeugdkampioenschappen waar dan landen tegen elkaar spelen. Ook echt goede spelers uit hele relatief onbekende landen. Ja. Dat is wel goed voor het Europese badminton, denk ik.
Ja, nou, er zitten een hoop kinderen van RTC Den Haag, zag ik. Die waren meegegaan en... geen prijzen gepakt, maar ze zijn ook allemaal nog piepjong. En je ziet een heleboel nieuwe spelertjes op de RTC lopen. Tenminste, ik moet eerlijk zeggen, ik ben een beetje oog kwijt voor de allerjongste. Die maken al een tijdje niet meer mee. Maar ja, goed, ze hebben gewoon hard gewerkt daar zo. En zijn weer een stukje beter geworden voor het volgende toernooi. Dus ja,
het is wel goed dat ze dit soort toernooien spelen natuurlijk. Hè? Want in mijn tijd, toen ik bij de RTC in Den Haag, toen der tijd heette dat nog de Badminton Academy. Toen speelden wij nooit toernooien vanuit de Academy. Alleen als je dan bij de nationale speelde, dan ging je naar internationale toernooien.
Oh, echt?
Maar nu zie je dus ook, volgens mij, Almere heeft het een paar keer gedaan. En nu ook andere RTC's die toch gezamenlijk optrekken om internationale toernooien te bezoeken.
Ja, hartstikke goed.
Een goede ontwikkeling.
Ja, hartstikke goed. En dat is een mooie bruggetje naar de volgende, want dit waren de jongste. En hierna krijg je natuurlijk de S-1. Ook de spelers en sparringpartners van de S-1 mochten het vliegtuig pakken richting IJsland. Het beste resultaat kwam van Kirsten de Wit en Dion van Weidek, die de halve finale verloren van een Engels koppel.
Ik heb die partij volgens mij dat ze hebben gewonnen. Dat was zaterdagochtend, of niet, die partij?
Ja, volgens mij wel, ja.
Die heb ik gezien, inderdaad.
Ik heb zoveel badminton zitten kijken dat ik echt kwijt ben wanneer welke partij was. Want er waren veel toernooien tegelijk.
Jij hebt zelfs een beamer op de muur, of niet, met badminton?
Had ik heel eventjes. Gewoon omdat het lekker relaxed is om te kijken. Maar tegenwoordig kijk ik heel veel op mijn iPad. En dan gooi ik hem tegenwoordig gewoon naast mijn bed neer. Want ja, de Indonesian, de Malaysian, dat is allemaal midden in de nacht bij ons natuurlijk.
Jeetje, jij kijkt echt veel, hè?
Ja, slapen doe ik niet meer, maar badminton kijken als een malle.
Ja, uiteindelijk verloren Dion en Kirsten in de halve finale van twee Engelsen. En in de kwartfinale wonnen ze nog van een Deense koppel, dat was echt knap. Ze stonden de derde set 20-16 achter, geloof ik.
Ja.
En wat ik wel altijd mooi vind aan Dion is dat het hem, het doet hem zo, hij speelt met emotie en dat vind ik wel mooi. Of die nou, staat hij achter of voor, maar hij laat het echt zien en dat mis ik bij sommige spelers. Ik vind dat wel mooi om naar dat soort spelers te kijken.
Ja, klopt. Ja, nee, Dion is echt een passiespeler. Dus die speelt echt vanuit zijn hart natuurlijk.
Ja, en dan een lange rally waarbij de tegenstander hem op het frame raakt en er toch tegenover gaat. Nou ja, dan is echt de wereld te klein. Dan keert hij zich om en alles komt eruit. En ja, ik vind dat wel mooi.
En bij die Engelsen stond Annie Lado. Die heeft ook de dames dubbel gewonnen. Die heeft weer gespeeld tegen het koppel waar Meerte en Kelly tegen stonden. En die vonden al heel hard slaan. Maar die Lado, die slaat echt gewoon de grond eruit. Dat is echt niet normaal.
Die heeft krachttraining gedaan.
Zo, dat is echt, daar zit een hoop power in. Maar ook haar collega Jap zag ik spelen. Ook uit Engeland. Zihao Jap. Dat is een echte Engelse naam. Die jongens die spelen hartstikke snel. Werden wel in de finale weggeslagen. Was de halve finale door een paar Denen, van wat ik me herinner. Ik denk halve finale. Leuke koppels. Allemaal leuke, sterke spelers van wat ik zag.
Ja, ik zie ook Meerte, Loos en Kelly van Buiten wonnen wel de eerste wedstrijd van twee meisjes uit IJsland. Maar daarna moesten ze toch wel echt een meerdere rekenen. In de eerste geplaatst ook wel.
Klopt, ja, het waren leuke rallies. Maar aan het einde van de rit trokken die eerst geplaatste dames, die trokken aan het langste eind. Die waren gewoon goed, snel en hadden vooral een Stroeva-achtige verdediging, moet ik zeggen.
Want
alles kwam
ook
terug.
Niet echt een badmintonland, hè, Estland?
Dat zei je ook al van Kroatië. Maar ja, blijkbaar kunnen ze wel gewoon slaan. Of Oekraïne. En ze zijn nummer 1 geplaatst. Dat is ook niet voor niks. Volgens mij waren ze nummer 44 van de wereld.
Ja.
Dus, daar kom je niet zomaar, toch?
Nee. Ze zullen wel veel het Europese circuit draaien natuurlijk. Dus dan volgens mij, er zijn wel meerdere spelers hoor, die alleen het Europese circuit draaien. Een vroegere Pablo Albion, die speelde ook niet echt Aziatische toernooien. En dan zie je tot je ongeveer rond de 30 misschien. Maar dan blijf je toch wel daar steken.
Dat is dan je plafond.
Daar voorbij komen, dan zul je echt Aziatische toernooien moeten spelen. En wat mij opviel, nou dit is nog niet echt precies wat me opviel, maar wat ik ergens gek vond. Had ik gelezen dat je hebt dus de Europese kampioenschappen en de Aziatische kampioenschappen. Vanzelfsprekend mogen Aziaten niet meedoen in Europa en vice versa. Mm-hmm. Maar je krijgt dus meer punten, meer wereldranglijstpunten als je Aziatisch kampioen wordt dan wanneer je Europees kampioen wordt.
Is dat niet terecht?
Ja, je kan niet ergens anders inschrijven, dus je moet wel. Dus als jij in een Europees land, als jij dus in een Europees land bent geboren, dan ben je eigenlijk gedoemd tot minder punten sprokkelen dan Aziatische kampioenschappen. Plus, de meeste toernooien zijn ook in Azië.
Maar dus kansberekeningetje, hoeveel Aziaten spelen?
Tuurlijk, het niveau is hoger in Azië, dus in die zin begrijp ik het natuurlijk. Alleen het is wel gek dat je gewoon ergens niet voor mag inschrijven waar wel meer punten verdiend kunnen worden. Ja. Dat is natuurlijk wel, ja, het heeft, ja, ik weet niet.
Je bent wel goed bezig met je bruggetjes vandaag.
Nou.
Komt-ie, hè? In Jakarta was de hoogste Nederlandse spelersdelegatie aanwezig. Mark Koyaal, Deborah Jille, Ruben Jille, Selena Piek, Cheryl Seijnen, Robin Tabeling en Thies van der Lek. Daar waar Ruben, Cheryl, Selena en Robin niet verder kwamen dan één partij in het hoofdtoernooi, wisten Deborah en Thies bijna de kwartfinale te halen. Mark won nog wel een partij in de qualifying, maar verloor zijn eerste partij in het hoofdtoernooi. Mark is ondertussen alweer doorgereisd naar Thailand, waar hij een zware tegenstander treft in Shi Yuki. Hoe zeg je dat, die naam? Shi Yuki? Zeg iets
nou,
zo?
Ja, Europees zeggen altijd she, maar in de Chinese is het she.
She.
Dus ja, she maar key. Het is lastig. En I is ook chi, dus het is ook geen Q.
Dus het is she you she.
Ja, volgens mij verstaat hij het helemaal niet als de scheidsrechter zijn naam.
Maar
het is, hij doet een enorme comeback. Hè? Hij is echt goed bezig.
Ja.
Want hij was een tijdje eruit, geblesseerd geloof ik. Elke keer als ik die naam hoor, dan denk ik terug aan een moment dat hij 20-9 volgens mij achter stond, tweede set, en toen gaf hij op, waardoor hij dus niet officieel als verlies stelde.
Ja, oh, dat weet ik nog, ja. Ja, dat was
die, elke keer, nu elke keer als ik die naam hoor, dan denk ik, ja, toch een randje eraan. Ik weet niet wat het is, maar...
Was hij dat, joh? Oh, ja. Ik kan me de pot nog wel herinneren, maar je weet, ik ben slecht in naam. Maar weet je wat ik nou niet snap, hè, van die Aziatische toernooien? Ineens stopt de livestream daar.
Ja, na een bepaalde tijd en na een bepaalde wedstrijd, dan denk je, nu komt de Nederlandse wedstrijd en dan is het er niet.
Het was vlak voor Ruben en Thies opgingen.
Ja,
het was de livestream weg. En ik dacht,
ik kan altijd nog wel via verschillende links wat livestream tevoorschijn toveren. Maar dat is inderdaad niet vanwege de officiële BWF. Waarom? Geen idee.
Heel raar. Maar ja, we moeten er toch mee doen. De meeste lagen er vrij snel uit. Selena en Robin, één partijtje volgens mij gewonnen. Ruben en Thies. Maar Cheryl en Deborah, die kwamen nog wel een aardig end. Kwamen nog
net iets verder. Dan zulke toernooien vooral voor de Nederlanders? Of volg je echt bijna elke wedstrijd wel?
Ik kijk het wel vooral voor de Nederlanders, maar ik volg wel meerdere mensen. Maar alleen nog niet in deze fase van het toernooi. Want als je nu door de wedstrijden heen gaat, dan zie je alleen maar namen die je of niet kent, of waarvan je denkt van ja, oké, dat is allemaal een beetje hetzelfde. Hè? Alles.
Want kende jij de heren single Chico?
Nee.
Uit Indonesië.
Nee.
Nou ja, 1998. Hij staat nu nummer 15 van de wereld. Maar ja, voor mij geheel onbekend. En die stoomde zomaar door naar de finale, joh.
Oh, echt? Ja, knap. Ja, dat heb ik helemaal gemist. Dus,
hij won echt van goede mensen onderweg. En ik weet niet wat het is. Maar volgens mij, en we hebben het daar ook met Ruben Jille over gehad. Dat stadion daar... Het Istora, dat doet toch iets met de Indonesiërs. Hè? Gewoon als je daar als Indonesiër op de baan staat. Ik weet niet of je dat ook goed meekrijgt met het livestream.
Ja.
Maar het gaat echt tekeer.
Ja, klopt. Ja. Je ziet wel dat mensen moeten schreeuwen om te coachen. Echt moeten schreeuwen achter die baan.
Ja, volgens mij niet te doen. Volgens mij zei de Nederlandse coach dat ook. Hè? Henry Vervoort, die zei je kan schreeuwen wat je wilt. Komt gewoon niet aan.
Komt gewoon niet aan. Nee. Ja, het schijnt wel echt de place to be te zijn als je echt wat mee wil maken. Dus ik zou het wel heel graag een keer willen zien. Het lijkt me wel te gek om te doen.
Volgens mij is dat echt het badminton walhalla van het wereldwijde badminton. Elke speler die daarvan terugkomt, die denkt, wauw, dit is echt, hier wil ik nog veel meer van meemaken.
Ja, snap ik. Nou, als ik nou kijk naar dat toernooi, dan denk ik wel bij mezelf, een Mark, die we hadden het er laatst over, die moet dat soort toernooien gaan draaien om punten te sprokkelen.
Ja.
Maar ja, nu komt hij weer een speler tegen, waar ik denk, ja, daar ga je geen punten tegen sprokkelen.
Het is echt lastig, hè, want hij begint dan in de kwalificatie, waar hij voorheen natuurlijk al in het hoofdtoernooi stond.
Ja.
En er staan wel mensen in het hoofdtoernooi waarvan ik denk, ja, daar kan hij gewoon van winnen. Van een Thomas Popov, daar kan hij van winnen. Nat Nguyen uit Ierland, daar kan die ook van winnen. Dus die hebben een beetje zijn plaatje natuurlijk overgenomen van een Vitting, hoe zie ik hem ook van winnen. Die hebben nu natuurlijk een beetje zijn plaats ingenomen. Waar zij voorheen de kwalificatie moesten spelen, is dat nu Mark. En ja, het is ontzettend lastig om daar uit te komen. Dan heb je dus al twee sterke wedstrijden achter de rug. En dan moet het toernooi nog beginnen. Dus dan start je tegen een fris iemand. Dat is volgens mij ontzettend lastig.
Het zijn wel mensen waar die ook van kan verliezen, hè?
Ja, ja, absoluut. Maar ja, zij staan natuurlijk... Voorheen stond hij precies op die plekjes.
Ja. Dit is zo'n naadloos geheel dat ondertussen gewoon Michiel is aangeschoven. Hi Michiel.
Hallo Michael.
Hallo Wessel.
Ah, we hadden het net over je, Michiel. We hadden het over de Indonesië Master, wanneer de laatste keer dat jij die hebt gespeeld.
Ja.
Volgens mij heb ik hem toen gewonnen in 2010 of zo.
Ja, dat was voor toernooi.nl.
Precies het jaar voor toernooi.nl heb ik hem gewonnen.
Hey, we hebben al een en ander behandeld. Het zal je natuurlijk niks uitmaken, want dat zijn allemaal toernooien waar jij denkt niet naar kijken. De Swedish U17. Nee, hè? Nee. En IJsland en Jakarta. Heb je naar Jakarta gekeken?
Nou, wat mij opviel bij IJsland, Michael.
Ja.
Was dat Alissa was daar niet?
Ja. En wat mij opviel is dat ze het afgelopen weekend wel was.
Ja.
Misschien weet Michiel daar meer van.
Zeker. Wat willen jullie?
Waarom was zij niet in IJsland?
Ja, het moet natuurlijk een beetje... hoe moet ik dat brengen? Hoe kan ik dat politiek correct brengen?
Nou, kun je dat gewoon, politiek correct brengen?
Is er een goede reden voor?
Ik weet niet wat ik erover mag zeggen.
Ja. Nou ja, dan moet je niet
maar
te veel
ik
zeggen.
Heb, wat ik overigens niet van Alissa zelf heb, ik heb het in de wandelgangen vernomen, dat Alissa niet mee mocht doen aan IJsland.
Oké. Okay. Vanwege?
Vanwege, weet ik niet. Het zou misschien met een blessure te maken kunnen hebben.
Klinkt een beetje als een raadsel dit. Maar een raadsel waarvan je het antwoord hoort.
Geen raadsel. Ik hou.
Hey, maar dat is wel
slag om de arm.
Wel zo goed gepland van DKC natuurlijk, dat ze gewoon mee konden.
Zeker. Dat was fijn. Niet dat het uitmaakte, maar het was wel fijn dat ze meedeed.
Ja, nou ja, Eredivisie gaan we straks doen.
Ik denk dat ik nu weet waarom Michiel wat later is aangesloten. Die hoopt natuurlijk dat we de Eredivisie al behandeld hebben.
Nee, we hebben echt gewacht op Michiel. Want we gaan ook bellen met Lieke Maas, Michiel.
Maar wow. je hebt nog helemaal niet gevraagd wat me is opgevallen, Michael.
Russel, wat is je zelf opgevallen?
Nou, weten jullie wie prinses Sira Vanna Vari is?
Weet jij wie het is?
En waarom staat haar naam voor een Thailand Masters toernooi?
Ze zal het wel sponsoren.
Ja, maar ze is van het Koningshuis daar.
Ja, is dat die met de Nederlandse man?
Oeh, ja, daar is er iemand, hè? Dat is waar, ja.
Of is dat is niet in Thailand, toch? Dat is in Maleisië.
Maar ik ben wel nieuwsgierig. Wie is ze nu?
Ze is gewoon een prinses daar. Alleen dat is toch gek dat je een toernooi vernoemd naar een prinses. Of alsof het de prinses Amalia Nederlands kampioenschap is, wat we volgende week gaan spelen.
Maar hoe oud is ze ongeveer dan?
Weet je wat pas gek is? Dat er in Nederland allemaal bruggen en wegen naar ons koningshuis vernoemd worden. Dat is pas gek. Dat zou afgeschaft moeten worden.
Het is gelijk
welkom bij de politieke podcast.
Het is gelijk wel een andere dynamiek, hè? Met Michiel erbij. Wel beter, vind ik.
Nou, als je over het, koningshuis begint in Nederland, dan moet je oppassen bij mij, hoor.
Ja, dat begrijp ik wel. Ja, daar heb ik ook niet heel veel mee. Ik heb nog wel iemand gesproken, jongens, die jullie ook kennen. Amor, niet onbekend bij jullie. En ik heb Joost gesproken. Aan de lijn heb ik Joost, de trainer-coach van Amor. Joost, goedemiddag.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Ja. We hebben elkaar begin van het seizoen eventjes gesproken, hè, over wat je verwachtte van dit seizoen met Amor. En toen gaf je een beetje aan van we verwachten wel laatste te worden. En stiekem hopen we ook een beetje op eerste divisie weer. Hoe is dat gelopen voor je?
Nou, dat is uitgekomen lijkt het. We zijn laatste geworden. De eerste helft zijn we natuurlijk ook laatste geworden, maar wel leuke wedstrijden gespeeld. Zeker tegen de onderste helft. De bovenste helft was wel steeds echt heel erg aanpoten tegen die teams. De tweede helft zijn we nu natuurlijk net mee klaar. Vooral het eerste stuk van de tweede helft hebben we echt wel leuk mee kunnen spelen. Waren leuke wedstrijden. Het laatste stuk, dat bleek we toch wel, hadden wat pech. En ook wel wat waar we toch duidelijk wat minder stabiel dan de andere teams.
Ja,
dus we zijn uiteindelijk wel weer laatste geworden, maar het was wel een leuk jaar. Zo. Ja,
het scheelde niet zoveel, hè? Want tegen Horensen, wij zeiden het nog vorige week, het komt echt neer op de laatste wedstrijd. Er zaten maar 2 puntjes tussen.
Ja, nou hebben we die wedstrijd uiteindelijk toch wel weer redelijk verloren, waardoor het gat toch wel weer is gegroeid. Maar het was nog even spannend, dat klopt.
Ja, bizar. En nu hoorde ik, een beetje door de wangelgangen van badminton in Nederland, dat Iduna misschien interesse heeft in jullie plekje. En dat jullie wellicht ook al contact hebben gehad met Iduna. Klopt dat?
Ja, we hebben ze zeker gepolst of zij daar interesse in hebben. Ook omdat we wisten dat ze vorig jaar eigenlijk wel erover na hadden gedacht, maar dat het op die termijn niet meer haalbaar was. En ik weet dat ze wel binnen tegenover staan, maar of het helemaal doorgaat, is, dat weet ik nog niet of dat al zeker is.
Oké, okay. En stel dat het niet doorgaat, wat gebeurt er dan met jullie?
Goeie vraag, daar gaan we dan eigenlijk over nadenken. Denk of we dan, want eigenlijk zitten we dan weer in dezelfde situatie als het begin van dit seizoen.
Ja.
Dus dat we niet kunnen degraderen alweer. Ik denk dat de bond zich dan ook wel achter de oren moet krabben hoe het zit met promotie-degradatie, hoe we dat gezond kunnen maken.
Ja.
Maar laten we daar nog niet van uitgaan. Dat we eerst hopen dat er wel een team is dat wil promoveren.
Ja, want ik had begrepen dat jullie wel beloofd dat dit echt de laatste keer zou zijn dat jullie Eredivisie moesten blijven spelen. Maar het lijkt dus misschien wel zo dat dat toch nog een keertje gaat gebeuren.
Nou, nee, ik heb goede hoop op Iduna. Ik weet dat ze daar druk mee bezig zijn, maar het is nog geen... Nog geen zekerheid.
Oké, okay, nou, we gunnen jullie, ja, dat is niet lullig bedoeld, maar de eerste divisie echt.
Dank je wel.
Ik vond het leuk om even met je te praten. We hebben jullie heel het jaar in de gaten gehouden. En ja, we hadden zelfs nog eventjes de hoop dat jullie omhoog konden gaan kijken. Maar
ja, ik weet niet, wie had het daaraan gegokt dat we negende zouden worden? Was dat Michiel? Of?
Ja, niemand gunde jullie die negende plek. Dus volgens mij had Michiel wel een ander genoemd. Maar ik weet het niet helemaal zeker meer eigenlijk. Maar uiteindelijk dacht iedereen wel dat jullie laatste zouden worden. En ja, dat is ook uitgekomen. Ja. En nu gewoon weer eerste worden van de eerste divisie.
Ja,
dat is wel
en dan
idee.
Zien of we dan weer omhoog mogen.
Ja, super. Nou, bedankt dat we eventjes mochten bellen. En we bellen waarschijnlijk begin van volgend seizoen weer om te kijken wat er nou gebeurd is.
Ja, daar hou ik jullie aan. Leuk.
Top, dankjewel. Hey Michiel, klopt dat? Heb jij dat gezegd dat ze negende zou worden? Ik dacht jij zei dat ze achtste zou worden, toch? Of niet? Ik zie Michiel zeggen.
Ja, sorry, ik had mezelf even gemute omdat ik nog even wat aan het eten was. Ik had gezegd dat ze negende zouden worden, inderdaad.
Oh, wel negende. Had jij dat gezegd dan?
Nee, ik had ze op 10 volgens mij.
Op 10? Dus,
dan zie je maar weer dat ik veruit het meeste verstand van badminton heb.
Ja. Het scheelt echt niks of ze zijn gewoon negende. Hè? Ik bedoel, het is een dubbeltje op zijn kant, zeg maar.
Ja.
Dus dat geeft wel aan wat de verhoudingen zijn.
Ze verliezen 7-1 die laatste wedstrijd.
Jawel, maar...
Maar het is er nog nooit zo op aangekomen.
En de eerste wedstrijd was volgens mij 4-4 of zo. Dus hè? Misschien
ik
dat
was ook, ik was ook een beetje afgeleid omdat ik prinses Siri van Navari aan het opzoeken was. Maar als ik haar foto zie, ben ik ineens wel heel erg fan van het Koningshuis in Thailand.
Gooi hem even in de groep, Michiel, want die wil ik dan ook wel zien.
Nee, dat ga ik niet doen.
Amor. Ja, nou ja, ik weet het niet hoor. Ik heb zo'n voorgevoel.
Lastig, die discussie met de Iduna. Want ik kan me een krantenknipsel herinneren. En die heb ik ook vorige week gedeeld. En dat was uit november 2022. Dus begin dit seizoen. En daar staat Remmat heel groot in de kop. Daar staat Zulfikar wil met Iduna naar de Eredivisie. Dus volgens mij willen sommige spelers het wel van Iduna. Of de club het wil, dat weet ik niet. In het krantenartikel staat dat Remmat en sommige mensen van het team een Eredivisieplan hebben gemaakt. En dat is naar het bestuur gegaan van Iduna. Ja, volgens mij willen de spelers wel. Ze hebben nu natuurlijk geen 6 Eredivisie-spelers, dus er zal wat geld bij moeten en er zullen wat wijzigingen zijn in de club zelf.
Ja.
Er zal voor de club natuurlijk ook een en ander veranderen. Zal het eerste team Eredivisie gaan spelen? Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken. Het zou voor de Eredivisie een nieuwe naam zijn natuurlijk. Ik weet het niet.
Maar maken ze,
ik hoop het van harte voor Amor.
Maken ze kans? Ik bedoel, ze staan wat vijfde in de eerste divisie? In de derde afdeling? Of in de tweede afdeling van de eerste
divisie? Of ze kans maken om te handhaven, bedoel je, in de Eredivisie?
Ja, ligt natuurlijk aan wie erbij komt. Dat is altijd de vraag, maar...
Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik ben heel benieuwd sowieso hoe de Eredivisie er volgend jaar uit gaat zien. Met
ik
het
heb wel een heel
project wat eraan komt.
Ik heb wel een heel simpel plan voor als je Eredivisie speelt.
Vertel. Het
prijzengeld van de Eredivisie moet naar de promovendus.
Nee, stap 1, bel Jaap.
Nog een club naar Jaap?
Stap 2, geef al zijn geld uit aan spelers die ook bij een club van Jaap zitten. En dan heb je gewoon een Eredivisie waardig team.
Kunnen we niet gewoon bij Jaap gaan spelen allemaal? Dat hij een eigen halletje koopt?
Je kan niet gewoon een Jaap van der Kolk Eredivisie heten.
Jaap van der Kolk.
Ik denk dat beter is, ja.
Ja, ja het is...
Je hebt al de Van der Kolk Hypotheken Cup. Dus Jaap van der Kolk Eredivisie lijkt me wel.
Nou, ik heb wel goede hoop, jongens, dat Iduna...
Ben jij al benaderd door Iduna, Russel?
Ik word door niemand meer benaderd. Ik heb zo'n status gekregen dat ik, dat ik vastgeroest zit aan de club, volgens mij.
Is dat dit seizoen of was dat hiervoor ook al?
Nee, ik ben wel eens een paar keer benaderd hoor, maar het was vrij snel nee.
Ben je ook zo'n clubman dat je dan niet meer weg zou gaan? Of?
Nu?
Ja, of nog een keertje naar een club?
Nee, heel grappig, want Maaike Halkema die vroeg mij dat na de wedstrijd met Almere. Die vroeg van, joh, zou je niet nog één keertje in een kampioenstoel willen, in een echt kampioensteam willen zitten en dan nog één keer? En toen dacht ik, nee, voor mij zal met hoeveel ik op dit moment voor Velo over heb en ervoor doe, ook naast de baan, zou het niet lekker voelen, 1, om tegen Velo te spelen en 2, om voor een andere club de medaille omhoog te houden. Ik weet niet. Nee, dat is...
Dus hoe vaak ben jij al kampioen geweest, 10 keer of zo?
Nee, 2 of 3, denk ik.
Ja, toch. Zo weinig?
Ja, ja, ja.
3? Ja, geen 2, hoor.
Ja, nou, 3. Dan maken we er gewoon 3 van.
Ja. Maar je wordt er niet in je eentje, hè, Michiel? Je hebt er een team voor nodig.
Ja, dat snap ik. Maar dat... Ja, dat is toch ook wel, als je het al 3 keer geweest bent, dan is het ook wel wat minder, dat je daar wat minder vuur hebt in jezelf om dat dan toch nog te forceren bij een andere club, zeg maar.
Ja, maar nu we dan toch stiekem over...
Eigenlijk, ik heb het krantenartikel er nog eventjes bij gepakt. En wat mij wel doet overtuigen is dat er staat dat Remmat samen met teammanager, dus we hebben al een teammanager, Diana Stout, daarvan hebben ze advies gevraagd bij teamgenoten.
Die heeft de stoute schoenen aangetrokken.
Nou ja, en dan lees ik over Diana Stout, een onderneemster en adviseur in hart en nieren en, ja, dit lees je niet vaak, met specifiek oog voor de persoon achter de onderneming.
Zo.
Is enthousiast, extravert, perfectionistisch, respect, eerlijkheid, gelijkheid. Nou ja, daar kan je op bouwen, toch? Daar komt gewoon een Eredivisie-team.
Beetje de Franse grondwet, hoor ik. Maar...
Ja, jongens, we hebben het
daar
over...
Gewoon Eredivisie-team.
We hebben het nu toch stiekem over de Eredivisie, dus ik ga hem er even in.
Ja, eindelijk
was het dan zover. Het beslissende weekend met 2 krakers op de planning. In de kampioenspool DKC tegen Duinwijk en in de handhavingspool horen ze tegen Amor. Vooraf aan de wedstrijd was de grootste uitdaging alle spelers in de line-up te krijgen. Zo zetten Deborah Jenne en Thies van der Nek pas zaterdag weer voet op Nederlandse bodem vanuit Jakarta. Ja, dat klopt allemaal. Ik heb het gecheckt, gefactcheckt. Volgens mij klopt het. Wat niet zo vaak gebeurt bij mij.
Hij is bang nu, hè?
Ja,
ik
word te vaak gepakt, jongens. Maar hoe
vaak is Victor Axelsen wereldjeugdkampioen geweest?
Ik heb geen flauw idee, ik ga het niet meer zeggen. Ik heb ondertussen aan Jacco Arends gevraagd of hij in deze Zoom-meeting wil komen. Dus hij zal...
Dan ga ik er weer vandoor, jongens.
Ja, ben je weer weg?
Was leuk.
Maar het was wel...
Ja, waar ik benieuwd naar ben, voordat we Jacco spreken misschien. Wat was volgens jou nou echt de sleutelpartij in deze wedstrijd, Michiel? Ja, als je de opstelling zag, dus je kreeg de opstelling van Duinwijk en die wordt medegedeeld in de kleedkamer. Waar is dan dat je denkt van ja, als we deze wel of niet pakken, dan gaat het recht om?
Ja, van tevoren was het natuurlijk de heren Dubbel.
En die pakte goed uit, hè?
En die pakte goed uit, want er was nog wel discussie of hoe we die heren Dubbel zouden gaan spelen.
Nou, die Dubbel pakte totaal niet goed uit.
Hoi Jacco!
Welkom Jacco! Jacco, welkom in de podcast. Leuk dat je even wil meedoen. Ik weet niet of Stan ook nog aan gaat sluiten, maar dat gaan we wel merken.
Ja, jeetje man, nog meer Duinwijkers. Ja, Duinwijkers.
Nou, hier zijn Thies, Wessel, Chloe en Jordi.
Ze hebben 2 coaches, jongens. Ze hebben er 2. Stan heeft het eerste deel gedaan. En ja, nu doen ze het samen, het tweede deel. Hoe vond jij die heren Dubbel gaan, Jacco?
Ja, voor ons natuurlijk totaal niet goed. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat we die zouden gaan winnen. Maar ja, Michiel, die blijkt toch weer nogmaals taaier dan je zou denken.
Dankjewel, Jacco.
Michiel is heel bezig.
Jacco, heb jij vaak tegen Michiel gespeeld of niet, vroeger?
Ik heb wel af en toe, ik wil niet zeggen vaak, maar we hebben toch al wat potjes tegen elkaar gespeeld. Toch, Michiel?
Ja, ik kan me wel herinneren, de eerste keer dat ik tegen jou speelde, dat was volgens mij een gemengd dubbel tegen jou en Selena al. Volgens mij waren jullie toen echt nog heel jong, volgens mij een jaartje of 14, 15. En toen verloor ik al overigens. Toen dacht ik van, dat is mooi dat ik nu tegen ze speel, dat kan ik nog winnen. Maar dat gebeurde dus ook al niet. Dus dat was mijn eerste herinnering aan het spelen tegen Jacco Arends. Ik mix verloor van ze.
Nee, die kan ik niet meer herinneren. Ik weet wel nog een satellite toernooi volgens mij in Duinwijk. Toen speelde ik met Veerle en jij met Daisy, volgens mij.
Ja, klopt.
Veerle, wij is Daisy Bommelijn.
Ja. Ja, die heb ik wel van jou gewonnen. Een van de weinige partijen die ik van jou gewonnen heb. Die kan me natuurlijk ook nog wel heel goed.
Sorry dat ik dit opbreng, Michiel. Ik zit de head-to-head te kijken.
Nee, doe maar niet.
16 voor Jacco.
3.
Oeh, 16. Ja, hij hoort 3.
Ja, ik vind 3 nog best goed. Ik kan er maar 1 herinneren.
Nee, weet je ook de laatste keer dat je gewonnen hebt? Dat was, er staat hier, en dit geloof ik bijna niet. Ik ga even in mijn ogen wrijven. Of het ligt aan het algoritme van toernooi.nl. 21-1, 21-0. Michiel Kruid, Alissa Tirtono, Jacco Arendt, Raquel Hintie.
Ja, nee. Laten we het daar maar niet over hebben.
Auw.
En de laatste keer dat Jacco won, jongens, dat was de Golden Game. 21.
Ja hoor, kom maar.
2018, 2019. Dus welkom in de podcast, Jacco.
Zo. Ja, het een heerlijke binnenkomer dit.
Jacco, het eerste gedeelte is gedaan door Stan Put. Ik zou bijna willen zeggen wederhelft. maar dan kom je terug van een wereldreis. Volgens mij ontzettend geslaagd. En dan heb je nog een paar potten te gaan. Hoe begin je?
Nou, ik heb natuurlijk heel veel contact met Stan gehad. Ook in de eerste helft. Dus we hebben veel overleg gehad. Ik had niet het idee dat ik echt in moest komen of zo. Het was gelijk weer business as usual. En het is heel fijn dat we het met elkaar konden doen, hè, gelijk. Dus dat was ook heel erg fijn. Ik moet zeggen, ik vind het niet, als je dan toch een gedeelte moet missen, laat het dan die eerste helft zijn, want dat gaat toch eigenlijk nergens over. Dus het was wel fijn om bij de kampioenspoel gelijk te beginnen, gelijk voor het Echi. Dus dat beviel wel eigenlijk.
Kunnen wij ons hier ook voor inschrijven, Michiel?
Ja, volgend jaar met z'n allen op wereldreis. En dan doen we pas bij de kampioenspoel gaan we beginnen.
Ik krijg trouwens door nu dat Stan er nu aankomt. Dus dan weten jullie dat, jongens. Nog een gezichtje erbij.
Top.
Wat ik me afvraag voordat Stan misschien aanschuift. Hoe jullie wisselwerking eruit ziet, Jacco. Wat zijn nou dingen die waar Stan jou misschien op wijst? Waarvan je denkt heel concreet van, oh, hier heb ik zelf niet aan gedacht. Of deze werkwijze is ook nieuw voor mij.
Nou ja, Stan is natuurlijk een coach met heel veel ervaring. Ook bij Dijnwijk 1 heeft hij heel lang gezeten. En ik ben gewoon, hoe je het bent of keert, een beginnende coach. Dus ik merk dat Stan wel bepaalde dingetjes, vooral in de groepsdynamiek, dat hij daar heel erg sterk in is. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is als coach van een eredivisieclub in Nederland. Dus daar heeft hij mij zeker bij geholpen, ja.
Zie je dan dat eigenlijk belangrijker is dan badminton technische kennis? Om die groepsdynamiek bij elkaar te houden. Vooral eigenlijk als je spelers hebt die je niet elke week bij de club ziet.
Ja, nou, het allerbelangrijkste is als coach dat je een hele goede selectie samenstelt. Want heel veel trainen met elkaar doe je niet. Dus dat is verreweg het meest belangrijk. En daarna is het gewoon heel belangrijk dat je een team zweet dat voor elkaar wil vechten elke wedstrijd. Hè? En ik denk dat wij... Ik vind mezelf daar ook best wel goed in, maar Stan vind ik daar ook heel erg goed in.
En heb je nu met je selectie samenstellen, hè? Je hebt best wel veel mensen gemist. Dat is niet altijd even makkelijk geweest. Stan heeft ook vooral veel mensen gemist in zijn periode. Heb je dan nu nog je bedenkingen erbij van, joh, had ik het maar anders gedaan met sommige dingen?
Nee, ik denk dat we een best brede selectie hebben dit seizoen. En dat is ook echt met voorbedachte raden, omdat heel veel spelers van weg zijn op toernooien of bij andere competities, wat tegenwoordig ook mag, met de 2 of 3 competities die je tegelijk speelt. Dus dat hebben we eigenlijk al ingecalculeerd van tevoren en gewoon gekozen voor een hele brede selectie. En dat pakt ook dit seizoen pakt dat gewoon heel goed uit.
Ja, en daar waar Jacco de gang heeft opgezocht, heeft Stan volgens mij de garage opgezocht. Stan, welkom in de podcast.
Dit is mijn werkkamer.
Ah, dit is jouw werkkamer. Dus staat je fiets daar ook of niet?
Dit stuk is het goede stuk.
Ah, oké, kijk, mooi. Hey Stan, leuk dat je erbij bent. We hadden Jacco al eventjes wat vragen gesteld, maar ook aan jou eigenlijk dezelfde vraag. Hoe beviel het dat je eigenlijk het eerste gedeelte zelf draaide en dat later Jacco weer terug aanschoof na zijn wereldreis?
Ja, zit Jacco er nog bij? Want dan is het natuurlijk wel een eigen gewetensvraag.
Jij ziet hem niet, begrijp ik. Hij zit er echt nog bij.
Nee, ik zit er nog bij, Stan.
Toen hij lachte, hoorde ik hem en zag ik hem ook. Ja, hoe beviel dat, Michael? Het is altijd wat zwaarder om het alleen te doen. En dat heb ik volgens mij al een keer eerder ook gezegd. En zeker het eerste deel van de competitie is best een taai deel. Waar je gewoon een aantal wedstrijden moet spelen die je moet winnen. Ook omdat je de ambitie hebt om hoog te eindigen als Duinwijk zijnde. Ja, dan moet je het wel doen met elkaar. En je hebt niet altijd de spelers compleet. Dus het was af en toe best even taai en afzien, moet ik bekennen. Maar goed, we zijn er heel goed doorheen gekomen.
Nee, daar ben ik toch benieuwd naar de wedstrijd van afgelopen weekend. Want Michiel zegt, nou ja, die herendubbel, dat was een sleutelpartij. Die ging dan uiteindelijk naar DKC. Waarbij Duinwijk denk ik had gehoopt om 2-0 voor te komen. Dat gebeurt dan niet, want de herendubbel die wordt verloren of die gaat naar DKC. Dus je gaat met 1-1 ga je de singles in. Wat is dan de tendens die dan heerst bij jullie team, Michiel?
Bij mijn team?
Ja, bij jouw team.
Ja, goed begin. Ja, je weet natuurlijk dat je er nog niet bent. En dat het nog steeds heel lastig gaat worden. Maar eigenlijk, ja, laten we eerlijk zijn. Je verwacht, zeker ook als je kijkt naar de vorige twee wedstrijden, dat Joran wel wint van Aram. En als je dan gedurende die wedstrijd merkt van, hey, dat gaat lastig worden. En,
was dat al bij de eerste set? Want de eerste set verloor hij redelijk dik, 21-14.
Ja, dat was heel raar ook, want hij kwam 7-2 voor volgens mij. En toen stond hij ineens 11-7 achter. Dus toen hadden we al, dit gaat lastig worden. En ja, we hadden ook het idee van, misschien kan Flora wel verrassen, misschien kan Tom wel verrassen. Dus eigenlijk was de opstelling helemaal perfect in de singles. Alleen ja, het ging toch helemaal de verkeerde kant op ineens.
Ja, ik ben dan toch benieuwd hoe jullie hem vanuit Duinwijk hebben beleefd. Vooral die single van Joran Kwekel tegen Aram Mahmoud.
Ja, dat was zeer... Geen
hemmers
dan.
Wie heeft hem gecoacht eigenlijk?
Synchroon graag.
Was het jij, Jacco, of was het Stan?
Nee, ik mocht de eer hebben om hem te coachen in dat opzicht. Maar hij wist heel goed wat hij moest doen. Dus het was eigenlijk wel een feestje om hem te coachen.
Wat was zijn plan tegen Joran?
Hij wilde tegen... Dat ga ik niet zeggen.
Jacco, wat was zijn plan?
Nee, dat gaan we niet zeggen.
Nee, zeker niet. Hij voerde het er in ieder geval heel goed uit. En dat zal Joran nog wel in zijn eigen analyse, denk ik, terugzien. Nee, het was fijn om te werken met Aram. En ja, wat Michiel net zei, hij boog het echt meteen om inderdaad. Na die 7 kwam Aram echt in de wedstrijd en bleef hij in de wedstrijd. De tweede game leek het even inderdaad de andere kant op te gaan. En dat was met name de tweede fase, dat Joran daar eigenlijk de boventoon voerde. Ja, en toen accepteerde hij ook van, ja weet je, dit wordt een 3-setter. Maar ik weet wel dat ik nog steeds de goede dingen doen. Alleen dan is de afstand te groot om die tweede game nog naar je toe te halen. Ja.
Dan komt er een momentje in die wedstrijd en dan gebeurt er iets. Dan wordt er een shuttle geslagen en die komt tegen het randje van het net aan en blijft hangen. En daar heeft ongeveer heel badminton het Nederland nu een discussie over
gevoerd. Op welke stand was dat, Michael? Was dat op
19-19-30
set? Was op 0-0. Nee, dat was echt aan het begin.
Gewoon 19-19.
Letterlijk 0-0.
Dat is trouwens nog een keer gebeurd bij de mix tussen Michiel met Alissa en
heel slim gedaan met dat net, Michiel.
Ja.
Was dat bij andere baan.
Ik wil eerst de regels van jullie weten, jongens. Rus, wat denk jij? Wat is het? Is het een let, is het een fout?
Michael, het is zo makkelijk. Hij slaat tegen het net aan.
Ja.
Dus de shuttle, of die nou blijft hangen of eraf valt, dat maakt niet zo uit. Hij is gewoon nog steeds aan zijn eigen kant. Dus het is gewoon een punt voor Joran.
Ik heb het gecheckt.
Maar ik zag Joran eigenlijk, want ik heb de foto gezien. Toen zag ik Joran naar de scheidsrechter wijzen.
Ja.
Betekent dat dan dat de scheidsrechter fout zat? Of die gaf in eerste instantie een let of iets? Of?
Hij is gecorrigeerd, ja.
Oh, oké. Okay. Dus maar hij is gecorrigeerd door de spelers? Of?
Door de referee.
Ja. Door de referee.
Oh, door de referee. Ja. En de shuttle bleef nog steeds hangen de hele tijd.
Ja.
Wow, dat is spannend. Daar had zo'n geluidje achter moeten zijn van een challenge.
Maar Stan, jij zat er met je neus bovenop. Was er ook een beetje oneenigheid daar? Zo, hè?
Nee.
Werd het niet wat feller tussen de twee op dat moment?
Nee, ik heb niet het idee dat het... Weet je, dat is het spel, of Michael, dat je speelt op dat moment.
Jammer.
En wat Michiel zegt, volgens mij was het inderdaad... Het was 0-0, dus...
Ja.
Weet je, is het 20, 19, dan kan ik me iets anders bij voorstellen. Bij 0-0 derde game start.
Ja, Ja, het is feilloos vastgelegd door René Lagewaard. En die heeft het gepost.
Ja, zeker.
En
ja,
hebben heel veel mensen op gereageerd.
Ja. Ik bedoel, hij kon gewoon vanuit stilstand.
Ja, hij kon een half uurtje blijven staan. Dan de derde set. Die gaat erin. En nou ja, uiteindelijk valt dat punt. 21-17 stond het volgens mij. En daarna werden. Of sorry, 2017. En daarna kwam hij nog akelig dichtbij naar 2019.
Ja.
Denk je dan, nou, dit is binnen. We gaan hem winnen vandaag.
Nou, dat is heel opportunistisch. Ik dacht wel, dit is een hele mooie. Dat we die winnen. En ik denk dat Jack dat ook dacht. Want we hadden het herendubbel inderdaad verloren. En daar hadden we niet op gerekend. En dan win je deze pot. Ja, en wij zagen ook wel dat Jordi er goed op zat. Dat Chloe er goed op zat. Ja, en dan reken je jezelf wel een stuk rijker. Omdat je ook weet dat Ties en Depp... Ja, toch wel kunnen brengen, ondanks dat ze van ver kwamen. Dus dat zag er goed uit voor ons.
Is het een groot voordeel dat jullie nu eventjes vrij zijn?
Elk voordeel heeft een nadeel en andersom. Ik denk dat we met ons team wel wat wonden kunnen likken. Brian, die al een tijd niet fit is. Nadia, die blessures heeft gehad, die wel weer speelde. Maar die ook even de tijd heeft om weer een beetje glad te trekken. Ik denk dat we er ook alles aan gaan doen om met het team nog het een en ander samen te kunnen doen. Dus wat dat betreft, of je nou die twee potten wel speelt of niet speelt, de spelers spelen allemaal wel hun wedstrijden. En, dus dat ritme, dat blijft.
Ja, misschien heb ik nog één vraag aan Jacco, een beetje met uitzicht op de finale. Want vorig jaar stonden jullie ook in de finale, die wonnen jullie. Zijn er nou speciale punten die je juist meeneemt uit zo'n eerdere finale, waar je dus al ervaring mee hebt? Of zijn er juist dingen die je zou veranderen in de voorbereiding daarnaartoe?
Ik denk vorig jaar, wat we heel goed hadden aangepakt, is dat we een dag van tevoren al bij elkaar kwamen. Dat je echt een moment met het team hebt, samen eet, echt dat je naar die wedstrijd toeleeft. Dus dat gaan we dit jaar zeker weer proberen te doen. En ja, ze hebben natuurlijk die spanning van de finale al meegemaakt. En ook van een Golden Game vorig jaar. Ja, ik ga het er toch weer even over hebben, Michiel. dus ja, dat gaan we ze gewoon vertellen. Hè? Dat ze dat gewoon in hun rugzak hebben. En dat zal ze alleen voor deze finale ook weer sterker maken. Dus ik denk eigenlijk niet dat we heel veel anders gaan doen deze keer.
We vinden jullie ontzettend belangrijk, jongens. Maar we hebben iemand achter jullie staan die we misschien nog wel belangrijker vindt. Dat is namelijk Lieke Maas. Kennen jullie die?
Ja, zeker weten.
100% staat ze. Ja, dat bedoel ik. Nou, staat op 100% in de handhavingspoel weliswaar. Maar die gaan we zo eventjes bellen. Dus ik wil jullie bedanken.
Gewoon live de contractonderhandelingen doen van Lieke Maas naar Duinwijk.
Ja, dat is een optie. Hè? Is een optie.
We kunnen meteen wat proberen, maar nee, we laten de eer aan jullie om het af te maken.
Mannen, bedankt voor het bellen en we zien jullie snel weer.
Graag gedaan.
Is goed.
Ah, ja. Hoi.
Hoi.
Ja, jongens, Lieke Maas. Dit is toch wel een momentje eventjes in de show. Ik hoop dat ze opneemt. Willen jullie dat ik er gelijk bel of niet?
Ja, nee. Kom maar door.
Nou ja, ik
door.
Wil het nog even hebben over die Golden Game. Nee hoor. Nee.
Ik ga gewoon bellen. Ik hoop zo dat ze opneemt.
Je hebt het niet voorbereid dat je gaat bellen.
Ja, tuurlijk wel.
Dinsdagavond.
Van telefoonboek. Een Lieke
Hi,
Maas.
Lieke.
Ja, natuurlijk wel. Hoi, hallo Lieke.
Hi, hallo.
Ja, we hadden dit moment al heel lang gedroomd. We hadden liedjes erover gemaakt en introotjes gemonteerd en noem maar op. Maar ineens ben je er dan.
Nou, Michael, ineens is het moment ook daar dat we gewoon kunnen zeggen dat het 100% is.
Ja, klopt. Ja, toch wel een beetje met een... Wat jullie ook al benoemden met een nare nasmaak, zeg maar. Omdat het toch wel helaas ik geblesseerd ben uitgevallen. Maar ja, 100%. Ja, yay.
Jappo.
Daar deden we het voor.
ik wist niet dat je geblesseerd was. Ik wist jullie dat, jongens?
Ja, wisten nee, niet, maar we gingen er wel van uit. Ja.
Ja, als jij alle wedstrijden hebt gespeeld na zo'n lang Eredivisie seizoen, kan ik me voorstellen dat je wel geblesseerd raakte.
Ja.
Heb je nog bloemen gehad of zo bij je club? Of iets anders?
Nee. Ze zijn natuurlijk wel blij met me. Maar nee. We doen het met z'n allen. Hè. Niet alleen.
Had je een beetje door dat we het over je hadden trouwens, of niet?
Ja.
Wat bedoel je, wij, Michael, heel de badminton had het erover.
Ja, tuurlijk. Ja, dat is waar. We begonnen met Martin Boenkaert, maar Lieke Maas had hem al snel ingehaald eigenlijk.
Vanaf wanneer ging het een beetje opvallen, Michael, voor jou? Tot van zo, die Lieke die gaat wel veel winnen dit seizoen.
Nou, luister, er was een moment. Ik denk podcast 3 of zo of 4. We hadden al die voorgesprekken gehad. Maar tijdens de competitie dat jij zei, ja, er staat er nog eentje op 100%.
Ja.
Ja, en dat hoef je tegen mij maar 1 keer te zeggen. Dus toen ben ik er gaan volgen. En Casper Spaans speelde ook bij haar vereniging. Dus er was een dubbele reden om te volgen. Maar alles bij elkaar, ja, ze bleef mij winnen. Ja, dan val je gewoon op. Dus dan gaan we het over je hebben. En Martin Boenkaert overigens, ja, die was ineens weg. Dus ja, we hadden wel iemand anders nodig. Dus Lieke stond braaf op. Heel fijn.
Heb je een verklaring voor dit goede seizoen, Lieke? Wat heb je in de zomer gedaan? Ik ga gewoon aantekeningen maken hoe ik volgend seizoen zo kan vormen.
Wat eet je bijvoorbeeld?
Oh ja, nee, ja, dat vind ik heel lastig. Want voor mijn gevoel heb ik niet echt iets anders gedaan. Behalve dat ik van de zomer wel iets meer gesport heb. Maar dat niet badminton gericht, maar gewoon bootcamps en zo. Dus,
dit is wat we niet willen horen, Lieke.
Ik had echt
de hoop dat het elke week KFC zou zijn. Dat de sleutel tot het succes zou zijn.
Hey, even een vraag van een leek, hè, Lieke. Heb je dan ook gaandeweg het seizoen, als je zoveel wint, heb je dan ook het idee van, oh, ik wil de volgende echt niet verliezen?
Nou, nee, eigenlijk niet. Nou, het was meer dat als ik dan jullie podcast luisterde, dat ik dacht van, oh ja, ik ben weer ongeslagen. Maar dan, ik probeerde er ook eigenlijk niet zoveel aan te denken. Want ik dacht, ja, iedere wedstrijd is weer een nieuwe. En ik wil gewoon winnen, ook al zou ik nu niet ongeslagen zijn. Ik wil gewoon altijd mijn potjes winnen. Dus, maar ja, het is natuurlijk wel mooi. Maar wat ik al zei, het is jammer dat ik geblesseerd ben uitgevallen. Dus dat vind ik wel jammer.
Er is er eentje die heel dichtbij kwam om het van je af te pakken. En dat was Manon Sibbald van DKC. 23-21 in de derde. Dat was best wel het begin van het seizoen. Maar eigenlijk in de handhavingspool is het allemaal redelijk makkelijk gegaan, hè, Lieke?
Ja, klopt. Maar ik heb wel veel tegen invallers ook gespeeld. En ik heb volgens mij zelfs tegen Amersfoort heb ik 2 keer niet kunnen meedoen, zeg ik uit mijn hoofd. Maar nee, ja, in de handhavingspool, ja, nee, dat klopt. Maar ja, ik vond het op zich ook niet heel erg, want het was niet, ik ben nu uitgevallen met een blessure, maar ik liep al iets langer te klungelen. Dus ik dacht, weet je, af en toe prima. Maar de eerste 4 of 5 wedstrijden, die waren wel het leukste, zeker.
Michiel, had jij nou nog een vraag? Want zag je je vinger opsteken?
Ja, ik denk dat Russel wel een beetje voor mijn voeten, het gras voor mijn voeten weggemaakt.
De wind om je vleugels.
13, je hebt 13 singles gewonnen, Lieke. 13 uit 13, uiteraard. Want daar gaat het om. Is die single tegen Manon Sibbald dan ook hetgene waar je het meest trots op bent? Of is er toevallig een andere single waar je het meest trots op bent?
Ik vond die van Manon, die was wel leuk, maar eigenlijk had ik daar voor mijn gevoel, in de tweede set stond ik best wel ruim voor en toen sloeg ik mijn laatste bespanning eruit, dus toen moest ik met een racket van iemand anders gaan spelen. Dus voor mijn gevoel had ik daar zelfs nog iets, ja, had dat misschien ook nog op een andere, had ik hem misschien zelfs ietsje dikker kunnen winnen. Maar die van Chloe, die vond ik wel echt superleuk. Die had ik vorig jaar ook verloren. En dat is altijd wel spannend in 3 sets, maar die ging, eigenlijk liep daar alles lekker in. Dus daar, op die van Chloe ben ik denk ik wel ietsje trotser.
En we hebben net de trainers van Duinwijk gesproken en je kan een bot tegemoet zien. Zeker als we jou hebben zien winnen van Chloe Meijer natuurlijk.
Ja,
in 2 sets.
Ja, misschien eerst zien dan geloven, maar ik
hoeveel,
heb er geen aanvulling
gehad. Hoeveel moet er in het contract van Lieke Maas staan om je daar weg te krijgen?
Oh god, daar heb ik nu niet over nagedacht.
Ben je nu te groot voor de club of niet? Kun je nu al vooruit denken?
Ik ben daar eigenlijk helemaal niet zo mee bezig. Ja, nee, wat ik zeg, ik heb nog geen aanbieding of zo gehad. Dus ben ik helemaal niet mee bezig. En nee, we hebben nu net de laatste wedstrijd gehad. En was ik de hele week aan het twijfelen of ik mee ging doen met het NK, omdat ik dus geblesseerd ben. Dus eigenlijk, nee, kan ik daar nog niet zo bezig.
Ik heb niet gekeken, maar doe je mee met NK?
Nee, ik heb dus helaas moeten besluiten om me terug te trekken.
Ah, dat is jammer, dat is jammer. Maar
ja, ik dacht, nee.
Dat is echt geluk voor de rest, hè.
Ja, want ongeslagen in de dames enkel was een van de gedoodverfde favorieten geweest dan.
Nou, ik hoorde jullie Amy dan zeggen, daar, dat denk ik misschien ook wel. En Jamie is natuurlijk ook wel. Nee. Dat, nee. En helemaal niet geblesseerd natuurlijk. Dus.
Nou, als je zoveel hebt gewonnen, dan verdien je minimaal een applausje. En geef Michiel je altijd een hele dikke...
Chapo!
Hatsen en flatsen. Nou, daar kan je het volgende seizoen mee beginnen, Lieke. Ontzettend ja, bedankt.
Ben benieuwd bij welke club.
Hey, en we gaan gewoon doortellen. Hè? We tellen gewoon het seizoen door met de 100%. Dat zou nou een feature moeten zijn in toernooi.nl. Dat je gewoon meerdere seizoenen bij elkaar op kan tellen.
Hoe lang blijf je ongeslagen?
Ja.
Het ligt natuurlijk ook aan wie je tegenkomt, hè, natuurlijk.
Totaal geen druk hoor, Dieke.
Nee, bedankt.
Wij zetten deze trend gewoon volgend seizoen door. Dus blijf zo doorzetten. Word vooral snel beter. Ontzettend bedankt voor het bellen.
Ja, jullie ook bedankt. Leuk dat ik erin mag komen.
Dankjewel, hè. Doei.
Oké, succes. Doeg.
Eindelijk, jongens. Het is toch wel een beetje een droom die uitkomt, hè?
Ja, maar is dit ook een beetje de verrassing van de Eredivisie? Of was er nog iemand voor jullie anders die er echt uitsprong dit seizoen?
Nou, je vergeet het snel, maar dat ze inderdaad had gewonnen van Chloe, daar had ik nog niet over nagedacht, want die verliezen niet heel veel.
Dat was helemaal de allereerste wedstrijd.
Ja. Is er iemand die ertussen uitsprong? Een hoop buitenlanders sprongen er tussenuit. Cyril Verma hadden we natuurlijk niet verwacht.
Ja, ik vind Deborah Jille, die ook gewoon, die echt heel het seizoen in allebei de onderdelen die ze speelt ongeslagen is gebleven. Dat is toch ook wel heel knap.
Maar ook negatief er tussenuit springen kan, hè?
Oh, negatief.
Kan ook, nee, hè? Is er iemand die negatief opviel? Dat is misschien niet zo aardig om te doen.
Laten we dat maar niet doen.
Negatief praat in deze podcast.
Ja, nee, dat mogen we niet doen, want dan krijgen we iedereen op het dak. Maar ik denk wel dat ik een aantal buitenlandse namen. Rosie, Octavia, Bundgaard ontzettend snel. Cyril Verma dus hadden we daarover genoemd. Die overigens wel verloren heeft van Aram bij Almere uit.
Zeker, ja. Maar ja, Aram wint van iedereen blijkbaar.
Daar lijkt het op, ja.
Misschien één negatief puntje dan, jongens. We moeten het niet te positief doen. Maar ja, we hadden natuurlijk begin van het seizoen met onze kameraad Robert Hoogland gebeld.
Ja.
En of Soraya de Vis Eibergen heeft het hele seizoen haar familie niet gezien. Of ze wil gewoon niet voor de dropshot spelen. Maar ze heeft geen enkele wedstrijd gespeeld. En dat was wel jammer. Ik had haar graag nog een keer weer willen zien spelen in de Eredivisie.
Zal ik Robert eens bellen?
Dus misschien moet je Soraya gewoon zelf eens bellen.
Oh, Soraya bellen, ja, dat
dus
is wel.
Laten we kijken waar Soraya is gebleven, want ik zag wel dat zij in IJsland was. Misschien is zij coach, is zij speler, is zij spelercoach. Wat doet ze nou eigenlijk?
Ze speelde niet, toch, in IJsland?
Nee, ze was met vier of vijf spelers van de Zwitserse selectie of van een Zwitserse club. Was op pad daar zo. En ik weet niet wat de resultaten waren als ik eerlijk ben. Maar ja, ze was daar inderdaad als coach. Ik weet niet of het de eerste functionele keer was. Dat ze daadwerkelijk als coach op pad was. Weten jullie dat?
Geen idee.
Nou, dan...
weet ik niet. Geen idee. Ik heb geen flauw idee.
Jij hebt met haar in het team gezeten, toch, Russel?
Jij toch ook?
Nee, ik zeker niet.
Oh, ja, was het jaar daarna dat je dan naar DKC kwam?
En nog een jaar daarna, volgens mij.
Jeetje. Nee, ja, ik heb met haar in het team gezeten bij Velo. Echt ontzettend goed, want volgens mij won ze bijna elke wedstrijd voor Velo.
Een beetje de Lieke Maas van dat jaar was ze.
Dan een echte Lieke Maas, die krijg je niet zo. Maar wat cool dat we gewoon iemand hebben die 100% heeft gewonnen, waarbij het team achtste is geworden.
Ja, ze wel even nuanceren, hè? 100% in de single.
In de single, ja.
Niet en, in alle onderdelen.
Wat ik me dan... ik heb het zelf ook één seizoen gehad, want ik met Jim Middelburg echt alle heren dubbels won. En wat je dan krijgt is ook tot en teams die spelen, die stellen andere spelers tegen je op. Want die gaan spelers in de single en de gemengdubbel bijvoorbeeld zetten in plaats van de herendubbel. En de spelers die je tegenover je krijgt, die hebben toch, of je dat nou wil of niet, een soort ontzag iets. Ik vraag me af of dat tegen Lieke ook het geval was. Dat mensen echt zoiets hadden van, ik ga nu tegen Lieke spelen en die heeft alles gewonnen.
Ja, ik weet wel van jou en samen met Russel dat jullie op een gegeven moment wel echt...
Ja, dat ben ik zelf, Michiel.
Goed dat je het zegt.
Ja, fijn. Dat
ik weet dat we op elkaar lijken, maar...
Jij, Russel en Jim. Het spijt me. Een versprekingtje. Maar dat jullie wel echt op een gegeven moment onverslaanbaar oogden. En dan ga je natuurlijk zelf ook heel veel extra zelfvertrouwen van tanken. Dus dan ga je er ook staan van, ja, kom maar op, we winnen van iedereen.
Ja. Ja.
Dus, toch één negatief dingetje van mij dan ook. Als je dan kijkt naar zo'n team, hè, waar meestal iemand is die gewoon heel veel wint, hè, bijna niet kan verliezen, dan zie je dat zo'n team vaak op sleeptouw wordt genomen. Ik heb even de spelerstatistieken erbij gepakt van Smashing. En Lieke heeft er 22 gewonnen, 27 gespeeld. Daarna komt Maureen Zeewald met 14 uit 29. En daarna is het allemaal onder de 10. Wat zegt dat over een team?
Ja, zo'n team, dat is altijd in de handhavingspoel natuurlijk. Als je niet wilt degraderen, dan heb je aan 1 of 2 van zulke spelers genoeg.
Ja.
Om gewoon boven een Amor of boven een Hoornse te blijven natuurlijk. Meer heb je niet nodig. Kijk, voor als je kampioen wil worden, dan heb je zoals Jacco en Stan zeiden, gewoon een heel breed team nodig. Dan heb je dat ook echt nodig met allemaal toppers, maar
ik hoop echt dat Diana Stout luistert en gewoon aantekeningen maakt als Michiel dit aan het vertellen is. Gewoon voor Iduna 2 spelers halen. Meer dan genoeg.
Ja, dat is ook gewoon zo. Ik kan me herinneren dat ik ook jaren tegen degradatie gestreden heb. En dat,
waar was dat?
Die club ga ik niet noemen. Maar dan was het ook, dan waren het ook 2 of 3 spelers die de punten binnenhaalden. En die anderen die af en toe wel wat wonnen. Maar ja, zoals dat hoort erbij natuurlijk. Zo gaat het overal.
Ja, dat is waar. Ja, denken jullie ook dat Lieke nu klaar is voor een andere club? Dat ze dan ook weer zo'n seizoen tegemoet gaat of niet?
Nee. Nee. Nou, okay. Ik denk niet dat ze dat doet en wil. Volgens mij is Smashing een leuke vereniging waar vriendschap en sport heel goed samengaat. En ik zou eigenlijk niet zo goed weten bij welke niet top 3 club ze dat kan vinden.
Ja, waar? Maar against all odds, jongens.
Volgens mij heeft het geen zin om naar Roosters Amersfoort. Volgens mij is dat niet echt een stap hoger, toch?
Nee, de rest is wel heel ver weg ook, hè, daar vandaan.
Ja, dat ook. Ja. Ja. Is nu met de winst van Aram tegen Joran Kwekel, ligt het dan de heren single weer open? Want eigenlijk, voor mij was de gedoodverfde favoriet voor de Nederlandse titel was Joran Kwekel. En je ziet nu toch wel dat het heel dichtbij zit. Hè? Het kan zomaar van het moment afhangen.
Ik snap alleen niet waarom. Ik ben geen badmintonkenner, hè, zoals jullie. Ik heb niet de kennis die jullie hebben. Maar Aram heeft volgens mij best wel vaak gewonnen van Joran en omgekeerd. Alleen de laatste paar keer heeft Joran gewonnen. Toch? Of zit ik ernaast?
Nou ja,
Joran heeft 2 keer in de competitie, 1 keer zelfs heel dik van Aram gewonnen.
Ja.
Die waren allebei bij Duinwijk. 1 keer wat minder, maar was toch ook wel ruim in 3. Verloor hij een set, maar die andere 2 sets kwam hij niet echt in de problemen.
Ja, knal
hij
eroverheen.
En je merkte deze wedstrijd gewoon dat hij niet zijn wil op kon leggen bij Aram. En dat was gewoon het verschil. Hij kon niet het tempo maken wat hij normaal kan maken. Hij kon niet doorbreken bij Aram. Je zag gewoon dat Aram supergoed stond te verdedigen en het heel lastig was om een punt te maken. Er zaten ook echt enorm lange rallies tussen. En Aram kon zelf wel net iets makkelijker punten maken, waardoor het dus Aramse kant op viel.
Ja, eigenlijk waarom Joran bij mij altijd de favoriet is, omdat zijn spel wat meer tot de verbeelding spreekt bij mij. Het is, als ik naar Joran kijk, dan zie ik harde smashes, hij is snel. En bij Aram ziet het er altijd heel gemakkelijk uit, wat ook zijn kwaliteit is. Die speelt heel goed rond, alles diep en kort bij het net. Eigenlijk is vanuit dat oogpunt Joran voor mij de favoriet, wat ook niet altijd terecht is. Want vorig jaar was het ook ontzettend close bij de NK halve finale. Speelden ze toen tegen elkaar ook 3 sets. 21-18 in de derde set. Dus dat was ook heel close. Ik hoop alleen maar op als de neutrale toeschouwer natuurlijk op een hele mooie wedstrijd.
Laatste bruggetje naar het NK.
Je moet ook jouw teamgenoot Nick Fransman natuurlijk niet niet uitsluiten.
Ja, dat komt, zeg ik. Als ze elkaar vinden natuurlijk.
Die komt waarschijnlijk in de halve finale dan, geloof ik, tegen Aram. En Nick is ook gewoon hartstikke in vorm. Die won afgelopen weekend vrij ruim nog steeds van Noah Hazen, wat me ook wel een beetje opviel.
Ja, ik toen ik die wedstrijd eigenlijk aan het kijken was, toen had ik, Michiel, dat heb ik al vaak hoor, maar dan had ik jouw stem in mijn gedachten. En dan zei hij, jij zei de vorige podcast, dan zie je Noah spelen en dat is toch wel genieten, zei je. En ik zie dat niet zo. zoals jij het beschrijft. Ik zie toch dat ik moet maar afvragen of Noah over 2 jaar wel van Nick wint. Want de punten die Nick maakt, is die echt... Hij bepaalde eigenlijk gewoon wanneer hij een punt maakt. En zijn aanval is gewoon nog veel beter dan de verdediging van Noah. Het is natuurlijk afwachten hoe hij zich gaat ontwikkelen. Ik ben benieuwd hoe over 2-3 jaar of die dan wel over dit soort jongens heen loopt. Want dat is natuurlijk wel de stap die Joran en Mark hebben gemaakt. Op een gegeven moment zijn ze over dit soort jongens heen gaan lopen.
Hoe lang duurde dat bij hun, denk je? Volgens mij waren ze er ook wel in de 20.
Uit, zeg denk maar. Ik. Dus dat is 23. Ja.
Mark, Kaljou en Nick Fransman, die zijn redelijk van dezelfde leeftijd, toch?
Ja.
Dus bij Joran was het een heel ander verhaal natuurlijk. Die kwam op een gegeven moment op en die ging op een gegeven moment winnen. En dan ben je daar overheen. En dat idee had ik ook wel bij Joran met Aram. Van oké, hij is nu gewoon echt beter. Maar Aram heeft voor mij heel pijnlijk het tegendeel bewezen. En dat geeft natuurlijk nog wel extra druk mocht die finale Joran tegen Aram zijn.
Kun je ons meenemen, Michiel, wat er na die wedstrijd gebeurt? Is dat, hoe is de tendens in het team na de wedstrijd?
Ja, na de wedstrijd van Joran bedoel je?
Nee, überhaupt.
De hele wedstrijd.
De hele wedstrijd, ja.
Is de teleurstelling dan? Of?
Ja, ik zei, ik weet niet meer tegen wie ik het zei. Voor mij persoonlijk was het een ultiem dubbel gevoel. Want ik had zelf natuurlijk een heerlijke wedstrijd gespeeld. Ik had mijn heren dubbel toch wel enigszins verrassend gewonnen. Gemengd dubbel gewoon solide gewonnen. En ik stond daarna met Alissa echt daar. Toen stond het 20-19 op die andere baan. En toen keken we ernaar. En toen won Duinwijk meteen het beslissende punt. En dan sta je daar. En dan, kut, gewoon kut. Kloten. Je baalt gewoon enorm. Ja, ik gebruikte andere woorden toen, maar het is gewoon enorm balen. Het is gewoon zo jammer, zeker omdat je er zo dichtbij bent. En ik had graag die twee wedstrijden niet hoeven spelen.
Ik moet zeggen, het was voor mij een beetje een lastig avondje, want ik ken natuurlijk ontzettend veel mensen van DKC en nu inmiddels ook van Duinwijk. Maar potverdorie, wat heb ik genoten van die heren dubbel van jullie, zeg. Dat was echt niet normaal goed.
Dankjewel, Mike.
Ja, ook Gijs, hoor, moet ik erbij zeggen.
Wat voor je
ook namens.
Gijs, die kwam zo van de skilatten vandaan. En die was maar een pak snel. Dat had ik nooit verwacht.
Oh, die kwam van de Super G.
Dus, was mooi.
Kijk, weet je... We wisten natuurlijk dat er wat te halen viel. Hè? Als je nog een keertje van Ties wil winnen, dan was het... Dan was het die wedstrijd. Want weet, hij komt uit Azië. Hij heeft een zware maand in Azië gehad. Ruim een maand. Misschien ook wel een beetje mentaal down. Omdat hij 3 keer eerste ronde uitgeschakeld is. Jetlag. Net het vliegtuig uit die dag. Ja, als je hem een keer kan pakken nog. Dan is het die wedstrijd. Dus dan ben je natuurlijk... Zeker omdat er zoveel van afhing. Op en top gemotiveerd, gefocust.
Maar dan hebben we het alleen maar over Ties. Hè? Ik had wel het gevoel dat er op Wessel ook wat druk zat, toch?
Sorry?
Ik had wel het gevoel dat er op Wessel ook wel wat druk stond. Hè?
Ja, uiteraard. Maar kijk, je speelt tegen Ties. Ties van der Lek, die is natuurlijk Nederlands kampioen heren dubbel en gemengd dubbel. Er staat wel echt iemand. Je weet van, je hebt hem zien opkomen, je hebt van hem gewonnen, toen werd het close, toen won hij van jou. En dan neem je afscheid van zo'n speler van daar ga ik waarschijnlijk niet meer van winnen. En dan krijg je nu nog zo'n mogelijkheid om in zo'n belangrijke wedstrijd best wel met een voordeel die baan op te gaan.
Maar ik vind dat de credits wel een beetje naar jullie gaan. Want ik zag jou op een gegeven moment... ik stond er bovenop. En ik zag je op een gegeven moment echt ook het publiek bespelen. En dat vond ik wel heel mooi om te zien. Jij zat echt helemaal in de moment. Gewoon de boel op te hitsen. En dat deed je echt knap.
Ja, dat zei ik ook. Dit zijn natuurlijk de mooiste wedstrijden om te spelen. Daarom vond ik het de afgelopen jaren ook gewoon zo jammer... dat wij met DKC niet in die positie kwamen. En nu... is het aan de ene kant enorm kloten dat we die finale niet halen, maar ook weer enorm mooi dat we wel zo'n wedstrijd om het echi mogen spelen. En daar doe je het toch voor.
Ja, nog niet
wel
halen,
met een maand tussen.
Ja.
Finale nog niet halen, want je hebt nog 2 halve finales te spelen. En daarna gaan we afsluiten. We zitten dik over een uur al. Wat is nu een beetje het idee?
Ik persoonlijk nog niet. Dus ik blijf.
Nee, ik laat hem ook gewoon lopen voor jou. Dat is echt geen enkel probleem. Maar wat is nu het idee? Almere, wat is de eerste wedstrijd? Uit of thuis?
Ik neem aan uit. Want volgens mij zijn wij tweede geworden. Dus dan speel je volgens mij de tweede wedstrijd thuis.
Oké.
Maar dat weet ik nog niet. Ik heb... Dat is ook nog allemaal niet helemaal bekend volgens mij. Volgens mij moeten de clubs onderhandelen.
Is het net als vorig jaar dat je het aantal punten niet telt, maar het is gewoon winst gelijk verlies?
Ja, volgens mij wel, maar dat weet ik ook niet zeker. Volgens mij is het inderdaad als het 4-4 wordt er een golden game gespeeld. En als je die golden game wint, dan is het 1-0. Ja. En als het dan weer 4-4 wordt er weer een golden game gespeeld. En als die andere dan wint, staat het 1-1. En dan speel je nog een golden game. volgens mij is het inderdaad zo, maar dat weet ik niet 100% zeker.
Heb je daar ook een voorkeur in? Of niet? Dat je zegt van nou, ik zou liever eerst thuis spelen of eerst uitspelen of ik wil thuis eindigen? Ja.
Eerst uit natuurlijk, ja, zeker.
En wordt nu de hele D-site, die is wel wat ouder geworden, zag ik, wordt die opgetrommeld om naar Almere te gaan?
Aan de ene kant is die ouder geworden, aan de andere kant is die jonger geworden. Want ja. Ze hebben altijd ook heel veel kinderen
bij zich. Ja.
Kindercrash erbij naast de baan.
Het is allemaal familietjes.
Ik vind de halve finales wel altijd een mooi uithangbord voor hoe de Eredivisie kan zijn. Dus er is ontzettend veel publiek altijd. Er gaan bussen vanuit de uitspelende team, die gaan naar thuisspelende team toe, daar hangt echt een sfeer. Je voelt dat het erom gaat. Elke wedstrijd gaat erom. Maakt niet uit wie tegen wie, welke ranglijst, welke ranking je hebt. Elke wedstrijd ga je ervoor. En het is wel, het is wel mooi om dat soort wedstrijden te spelen. Vooral voor spelers als Michiel, die het gewoon van het publiek ook moeten hebben om beter te gaan spelen. Dan zijn dit wel wedstrijden waar je van geniet.
Jongens, nog even heel kort.
Afgelopen zaterdag was het natuurlijk ook geweldig geregeld. Ze hadden iedereen beneden in de zaal, om de baan heen, dicht op de baan. Ja, dat is natuurlijk het leukste om te spelen. En er was ook een livestream voor het eerst. Dus,
4 camera's zag ik zelfs.
Dat was ook top. Ja, dat was echt genieten dat je dat nog mee mag maken. Ja,
wij zaten als enige twee mensen en ik was nog wel een beetje anoniem aan het klappen. Maar tussen de DKC'ers. Want ik moet nu een beetje kiezen voor wie ik klap. Maar mijn vrouw, Claudia, die kennen jullie al bij. Ja, die heeft er gewoon schijt aan. Dus die was vol aan het klappen. En ik kreeg echt af en toe wel een blik zo naar achteren van wie, wat doe je, weet je? Dus dat was wel grappig om te zien dat het toch nog wel heel erg fanatiek eraan toe gaat. Laatste brugje, jongens. En dan houden we heel kort, dan zijn we eruit. NK, komt eraan. Jullie gaan samen spelen. Hebben jullie al getraind samen?
Ja, Rus, gaan we morgen nou?
Je bedoelt of we überhaupt gaan trainen.
Rus, gaan jullie samen trainen?
Ja, we gaan samen trainen. Of ik morgen kan, dat weet ik nog niet, Michiel, maar donderdag sowieso.
Maar kom je donderdag naar DKC dan?
Dan kom ik donderdag naar DKC.
Maar ik ben er morgen ook, want ik ga morgen met Maaike trainen. Maar ik heb eigenlijk jou nodig als sparring.
Ja, dan gebruik je dat als warming-up.
Nee, kom morgen nou, kan ik tegen je mixen.
Maar mixen met Maaike Halkema is het makkelijkste wat er is, want die zet je gewoon echt op het net met de racket hoog. Wat moet je daar nou nog aan trainen?
Ja, gewoon voor de gezelligheid.
Oh, je traint voor de gezelligheid.
Ja.
Hebben we al een coach, jongens?
Ja, Michael, ik zat nog te bedenken. Ben jij officieel coach?
Nee.
Dan mag je helemaal de baan niet op.
Ik hoef ook niet per se de baan op. Hè? Ik zoek gewoon een coach voor jullie. Ik wil gewoon dat opgenomen.
Dan kan je ook niet mee naar de baan.
Mag je ook niet daar zitten dan?
Zo, ja, moet jij een accreditatie
jij moet een coach aanvragen. En je moet officieel coach zijn. Dus je mag helemaal niet mee. Want meneer Tabeling heeft dat toen helemaal dichtgetimmerd.
Oh echt?
Omdat ik vervelend aan het doen was tegen hem. Omdat ik mijn vader als coach naar binnen wilde krijgen.
Maar op zich maakt mij dat niet uit. Ik gooi gewoon microfoons op bij jullie. En ik ga het op afstand aanhoren. Want jullie gaan met microfoon spelen.
Dus je bent een beetje de coach op afstand dan.
Ja, ik kan niet.
Zeker dat Tabeling daar nog niks op heeft gevonden.
Dan wil ik ook oortje in, inderdaad.
Ja, wil je ook een oortje? Ja, het is alleen maar, het is one way, jongens. Maar we moeten nog wel een coach vinden. Ik heb Robbie gevraagd, maar ja, die kon helaas niet. Die was al ander aan het coachen. Ja, Robbie Knevel. Dus zijn er nog coaches die heel graag een keertje het unieke duo Russel en Michiel willen gaan coachen op het NK?
De eerste en laatste keer waarschijnlijk.
Ja, waarschijnlijk de allerlaatste keer dat het mogelijk is. Ja, dit is een unieke kans.
En we hebben al gezien dat de kwartfinale het eindstation is.
Ja, potentieel is ook zaterdag om 3:15 het eindstation. Hoor. Dat kan ook zo.
Wat is er dan? Wie komen jullie dan tegen?
Nou, als
dan
is wij de eerste wedstrijd, Mike. Mogen wij de eerste ronde winnen, dan komen we tegen het voor ons allebei onverslaanbare duo Technico en Arnold Schwarzenegger. dus die gaan we sowieso verliezen.
Misschien als coach kunnen we de bootcamp coach vragen van Nico Maas. In de zomer.
Is die wel officieel coach? Jongens, ik vond het heel leuk. We gaan hem afsluiten, anders gaat niemand meer luisteren. Want dan gaan we straks anderhalf uur podcasten. Bedankt voor het bellen. Tot volgende week bij het NK. En ik ga ervan uit dat we gewoon met een beker naar huis komen.